Leuk je te zien. Dat is lang geleden. Het is goed om hier weer te zijn. En ja, mijn thema die ik had opgegeven voor degenen die hem al voorbij hebben zien komen op social media of nieuwsbrief of de app of wat dan ook, kan een beetje triggerend zijn. En we gaan die dan over hebben. Maar het thema wat ik op mijn hart had is: wat een ramp. Een vraagje, wie heeft wel eens in een situatie gezeten waarin die heeft gezegd van ramp? Waarom moet mij dit nu overkomen? Nee, niet nu! Of niet uitgerekend nu. Toch? Nou, we zijn hier een hele zaal vol met wedergeboren christenen. Dus kijk elkaar aan, we kennen allemaal wel eens van die rampen. En weet je, soms hebben we de neiging om wanneer ons een ramp overkomt, dat we dan gaan denken van, misschien heb ik het wel verdiend. Of misschien denk je, van waarom moet mij dit nu overkomen? En waar is God nu in deze situatie? Ik ken die situaties wel. Ik heb ook wel eens wat rampen meegemaakt. In 2019, Galina en ik, we hadden belastingaangifte gedaan. En man, oh man, wat een ramp. Hoeveel duizend euro moesten we in één keer nog achteraan gaan betalen? Was veel. Voor ons was het veel, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat we 2 jaar bezig zijn geweest met de Belastingdienst om dat nog in orde te brengen. Maar uiteindelijk heeft de Heer ons daaruit gered, hè? Amen. Het woord van vandaag, wat ik op mijn hart heb, dat is gebaseerd op Psalm 34, vers 19 tot en met 21. Dus even een Bijbelvers, zodat jij ook mag weten wanneer jij midden in een ramp zit, midden in een crisissituatie, dat God dan niet weg is van jou, maar juist in die situatie bij jou wil zijn. En niet alleen maar daar wil zijn, nee, hij wil je daar ook uitredden. Hij wil dat je ook midden in de storm, midden in die crisissituatie, midden in die ramp, mag je leren op hem te vertrouwen. Amen. Ik ga hem even lezen. Psalm 34, vers 19 tot en met 21. De Heere, en ik lees hem vanuit de MBG 51, want daar vind ik hem het mooiste staan. Zeker ook in verband met het thema. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij behoedt al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Wauw. Wat een belofte. Nou, misschien zit je hier als wedergeboren christen, maar weet je nog niet dat je een rechtvaardige bent? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Door Christus en in Christus en door zijn bloed en door wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, ben jij een gerechtvaardige. Niet door eigen verdiensten, niet door eigen perfectie, maar door genade. Door wat hij heeft gedaan voor jou. God de Vader, wanneer hij naar jou kijkt, kijkt hij naar zijn zoon. Jij bent bedekt, bekleed met Christus. Amen? Dus je bent nu een gerechtvaardigde, niet op basis van jouw werken, maar op basis van wat hij heeft gedaan. Oké, dat wou ik even duidelijk gesteld hebben. Dus wanneer hier staat, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, dus niet de rampen van de loser of de rampen van de afvallige, nee, van de rechtvaardige, dan gaat het ook over ons. Rampen overkomen ons in het leven. Is het misschien geen welvaartsprediking? Sorry voor degenen die vanmorgen hier zijn gekomen en dachten van... Yeah, ik wil een beetje een positieve welvaartsprediking. Rampen gaan je overkomen. Crisissen in het leven gaan je overkomen. Een huwelijkscrisis kan je overkomen. Het overlijden van een dierbare naaste kan je overkomen. Het verlies van je baan. En niet weten wat je verder moet. Het kan je overkomen. Het failliet gaan van je bedrijf. Het kan je overkomen. Tijdens de coronaperiode hebben heel veel mensen in Nederland dat kunnen merken. Rampen kunnen iedereen overkomen. Ook de rechtvaardigen. En dan is het zo mooi om te weten dat ook al zijn de rampen talrijk, uit die alle redt de Heere. En ik wil echt dat jullie vandaag naar huis gaan met de wetenschap, met de hoop, met de houvast. Dat waar jij ook op dat moment, of op dit moment misschien zelfs, doorheen gaat. En wat dit nieuwe jaar ook met zich mee zal gaan brengen. God is erbij. De Heer Jezus wil ook jou uit die situaties redden. Weet je, als wedergeboren christenen, weet je, wij kennen de Heer Jezus als onze redder, hè? Hij heeft ons gered. Van ons aardse leven. Hij heeft ons gered van de zonde. Hij heeft ons gered van het oordeel. Hij heeft ons gered van het eeuwige dood. En in het Engels zeggen ze ook wel eens, hè, are you saved? Ben je gered? Maar weet je, dit gaat niet alleen maar over dat moment dat jij tot geloof kwam. Dat jij een keus voor de Heer Jezus hebt gemaakt. Dat is niet alleen maar het moment waarop Hij jouw redder is. Hij wil elke dag jouw redder zijn. Want hij weet, elke dag kunnen jouw rampen overkomen. Elke dag kun je door moeilijke situaties heen gaan. Kun je mensen verliezen, kunnen mensen je in de steek laten. Rampen zijn mij ook niet onbekend. Heb ik even een klein voorbeeldje genoemd, hè, de Belastingdienst. Maar zelfs dat... Zelfs daar zoiets, nou ja, een belastingschuld, nou ja, weet je, het is wat het is. Maar zelfs daar is God bij betrokken en wil hij je uit redden. Ik heb ook wel wat grotere rampen meegemaakt. En ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik wil er nog wel eentje opnoemen. Toen Galina en ik zouden gaan trouwen. Wij zouden op een dinsdagochtend in het gemeentehuis trouwen. In de week ervoor, op een woensdag, ik reed op mijn Thomas Brommertje naar huis van mijn werk. Ik woonde in die tijd nog in Hengelo, Overijssel. Galina woonde in Ede, want die studeerde aan de HBO, aan CAE. HBO-MWD deed ze daar. En ik was onderweg naar huis van mijn werk. En ik ben door een auto geschept van de zijkant. Mooie timing, hè? Zo 6 dagen voordat je gaat trouwen. Ik kan je zeggen, wat een ramp. Ik was geschept door die auto. Ik ben letterlijk door de lucht heen gevlogen. Ik eindigde uiteindelijk ook op het dak van het auto weer. Ik weet alleen maar van die hele korte momenten op naampjes. Want voor mij is heel veel zwart. En uiteindelijk kwam ik weer bij op de grond. En daar kwamen allerlei mensen van de omgeving kwamen aangesneld. En ik, in mijn adrenaline, ik wou gelijk opstaan. En alle mensen, meneer, meneer, u moet blijven liggen, u moet blijven liggen. Ambulance gebeld, de hele mikmak. Uiteindelijk... Ja, ik moet zeggen, adrenaline, dat voelt best wel goed. Dus ik voelde me eigenlijk best wel goed. En ik lag in de ambulance. En in de ambulance, moeten we niet iemand voor u bellen? Maar ja, ik wou Galina niet in de stress hebben. Ik wou mijn ouders niet in de stress hebben. Ik zei van, ah joh, kom wel goed, ik ben straks weer toch weer thuis. Ik wil niet dat mensen zich onnodig druk maken. Dat Galina helemaal vanuit Ede naar Hengelo gaat komen. Wat? Nee, doe maar niet. Geen onnodige paniek. Ik kan wel wat hebben. Dat was mijn gedachte. In de ambulance zagen ze de ernst wat beter in dan ik. Uiteindelijk kwam ik bij de eerste hulp. Met door een brancard werd ik rechtstreeks naar een ruimte ingerold. Gelijk röntgenfoto's. En ze zagen de röntgenfoto en was direct OK, operatiekamer. Wat bleek? Ik had meerdere inwendige bloedingen. Mijn mild was volledig doorgescheurd. Ik ben een hartpatiënt. Ik heb het syndroom van Marfan. Ik heb een kunstklep. Ik heb een kunststof aorta. Ik slik elke dag mijn bloedverdunners. Dus het was echt wel... Ik had er niet meer kunnen zijn toen. OK. En ik zo... Wacht even. Ik moet nog even iemand bellen. Toen begon ik de ramp begon mij beter tot mij door te dringen. Ik heb toen 3 dagen op de IC gelegen. Uiteindelijk kwam ik weer op de normale afdeling in het weekend. Galina was nog bij me geweest. Ik had 3 dagen lang kon ik niet meer eten. Mijn urine is even kijken. 3 dagen lang zwart geweest. Ik had ook nierkneuzingen en zo. Anyway. Galina, ik ben op dat moment in de overlevingsmodus, dus ik dende wel door. Maar voor het weekend al, terwijl ik op de IC lag, zeiden mensen: joh Samuel, je moet je bruiloft afzeggen. Ja, dat zag ik niet echt zitten. Ik had er zo naar uitgezien om met Galina te trouwen. En uiteindelijk toen ik daar in het ziekenhuis lag en ik zei van, nou weet je wat, ik wil nog even over het weekend. Even kijken hoe ik mij voel naar het weekend. Weet je wel, de maandag, de dag voor de bruiloft, kijken of ik het dan nog kan afzeggen, ja of nee. Die zaterdag, Galina was nog bij. Galina was zo boos. Niet op mij, maar meer op God. Wat een frustrerende situatie was. Ja, je bent al maandenlang bezig met plannen van alles en nog wat. En dan gebeurt je dit. Wat een ramp. Wat een ellende. In ieder geval, die zaterdag, Galina was geweest. En nog steeds, ik kon niet eten, helemaal niks. Galina ging uiteindelijk naar huis. Het was een hele grauwe, grijze dag. Regenen. Het weer was zoals wij ons voelden. En op het moment dat Galina naar huis ging, in één keer schoot mij te binnen. Wacht even, ik heb nog niet gebeden. Dus ik begon te bidden. Ik sloot mijn ogen terwijl ik daar lag in mijn bed. Ik zei van, Heer, wilt u me alstublieft helpen? Heer, u bent mijn redder. Heer, wilt u omzien naar mij in deze situatie? En terwijl ik aan het bidden was, brak de zon door. Is geen geintje. Is niet gewoon metaforisch bedoeld. De zon brak door. En die begon recht mijn kamer in te schijnen. En ik voelde de warmte van de zon over mij heen gaan. En het was zo'n heerlijk gelukzalig gevoel. En ik voelde ook gewoon echt de aanwezigheid van God op dat moment binnenkomen. Die avond kon ik weer eten. Konden alle infusen eraf, omdat ik weer begon te eten. Kon ik weer zelf naar het toilet toe, want ik zat niet meer vaststaan van alles en nog wat. De volgende dag nog steeds hetzelfde. Ik kon weer eten, ontbijten, alles. En die zondag vroeg ik al aan de verpleging die voorbij kwam, joh, zou ik niet al naar huis mogen? En toen zei de zusters, nou, dat gaan we. Die vraag mag je morgen stellen op maandag aan de zaalarts. En de zaalarts die kijkt me aan, de maandag. En ik zei tegen hem, ja meneer, ik moet morgen trouwen. Denkt u dat ik naar huis kan? En hij keek me aan met een grote ogen en een verdwaasde blik. En stamelde er een beetje uit van, als jij denkt dat je dat aan kan. Maar we houden je vannacht nog wel hier. En dan morgen in de ochtend dan dan kunnen we wel kijken hoe het gaat en je ontslaan. Ik ben vanuit het ziekenhuis gerold. Vanuit het ziekenhuis eerst met een rolstoel naar buiten gebracht. In de auto rechtstreeks naar het gemeentehuis. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt de Heer hen. Even een voorbeeldje. Applaus aan de Heer, want het is niet mijn toedoen. Yo, ik was onoplettend in het verkeer. En technisch gezien was het mijn fout. Even kwetsbaar, een hele verhaal vertellen. Hè? Weet je, soms kunnen we onoplettend zijn. Ook in geestelijk opzicht, ook in ons dagelijks leven. Is het zo? Hoe vaak betrappen we onszelf op geestelijke onverschilligheid? Toch? En toch mogen we weten. Dat ook wanneer die rampen ons overkomen. Dan zegt God niet. Eigen schuld. Dikke bult. Nee. Alle rampen die jou overkomen. De Heere wil jou daaruit redden. Er staat niet. Hij redt ze uit sommigen. Of hij redt ze alleen maar wanneer je het verdient. Of wanneer het niet jouw schuld is. Nee, er staat. Maar uit die alle redt de Heer hen. Nog een mooi voorbeeld. Ik ben blij dat Gods woord vol staat met voorbeelden. En daarom ben ik iemand die ook altijd heel graag het woord aanhaalt. Er zijn mensen die kunnen een preek doen en dan 1 of 2 versen klaar. Sorry, als je dat had gehoopt. Zo'n spreker ben ik niet. Ik wil met jullie gaan naar Paulus. Paulus is een heel mooi voorbeeld, ook voor mij. Ik ben nog langer geen Paulus, echt niet. Er schort nog heel veel aan mij. Als ik kijk naar zijn leven en wat de prijs die hij heeft betaald om Christus te volgen. Man, wat een voorbeeld. Maar ook Paulus kan getuigen over de talrijke rampen die hem zijn overkomen. Ik ben blij dat Gods woord al die voorbeelden erin heeft staan. En Paulus heeft het zelf ook in de 2 Korintiërs heeft hij dat ook genoemd. Niet allemaal, want dit was gewoon slechts een bepaald moment in zijn leven. De rampen die hem na die tijd zijn overkomen, waren er nog meer. Maar we gaan hem even lezen. 2 Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 24 tot en met 28. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. In een tijd dat ze nog niet heel veel voorzieningen hadden, even beste mensen. En een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En toch kan Paulus zeggen in de Romeinenbrief in hoofdstuk 8 vers 31 tot en met 39. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Here. Wauw. Ik weet niet met welke reden jij God bent gaan volgen. Maar ik hoop niet met de verwachting dat nu alles voor de wind gaat. En dat de rampen jou nooit meer zullen overkomen. De Heer Jezus heeft niet voor niks in een gelijkenis gezegd: een ieder die mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een wijs man die zijn huis bouwt op een rots. En de Heer Jezus, hij wil jouw rots zijn. En wanneer je verder kijkt in die gelijkenis, dan zie je dat wanneer je een dwaas bent en je huis bouwt op het zand. Hè, Jezus in die gelijkenis zet die twee tegenover elkaar, de dwaas en een wijs man. En die wijs man die bouwt zijn huis op de rots, die doet de woorden van de Heer Jezus, luistert ernaar en doet ze. En die dwaas laat het allemaal links liggen. Allebei komen ze in de storm. Allebei komen ze in de regen. Het verschil is, de wijze, degene die vertrouwt op de Heer Jezus, degene die de Heer Jezus als rots heeft, die blijft overeind in de storm. Amen. Weet dat God jou lief heeft. Ondanks jouw tekortkomingen, ondanks jouw falen, ondanks alles maar wat je in jezelf, tegen jezelf als aanklacht in kan brengen, je mag weten dat je gerechtvaardigd bent in Christus. Dat je door hem geheiligd bent en gereinigd bent. En waarom is dat geweest? Niet omdat wij het verdienen. En Johannes 3 vers 16, een oldie goldie, bekend vers, die zegt het zo mooi en zo duidelijk. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, ten eerste is dat de ultieme redding van de eeuwige dood. Jij hebt eeuwig leven ontvangen, niet door jouw eigen verdiensten, maar puur en alleen om de reden dat God van jou houdt. Al voordat jij van hem hield. Er staat hier niet, want al zo lief had God de christenen. Of want al zo lief had God de rechtvaardigen. Of want al zo lief had God, nee. Hij had de wereld lief. De wereld met al zijn verwonding. De wereld met al zijn gebrokenheid. De wereld met al zijn corruptie. Hij had de wereld lief. Dus ook toen jij nog in de wereld was, hij had jou lief. Jij bent niet gered op basis van eigen werken. En omdat hij dat heeft gedaan, mag je weten dat ook wanneer je wedergeboren bent, wanneer je in Christus bent, dat wanneer die rampen jou overkomen, die liefde vast. Die liefde verandert nooit. Hij wil voor altijd en eens jouw redder zijn. Waarom? Omdat het zijn aard is. Omdat het zijn hart is. Je kunt het niet verdienen. En ik hoop dat je naar huis gaat, dat dit in je geprent mag worden. Dat misschien ga je door een moeilijke situatie nu en twijfel je aan jezelf en twijfel je of God nog wel van je houdt. Gods liefde staat boven alles. Boven jouw twijfel. Boven jouw geloof. In Psalm 34 vers 21 is namelijk ook profetisch over de Heer Jezus zelf. Man. Zijn botten werden namelijk niet verbroken aan het kruis. Dat is bijzonder, want zelfs de Vader was in dat moment nog steeds bij de Heer Jezus. En zorgde ervoor dat geen bot aan hem verbroken werd. Waar hij ook op dat moment doorheen ging. Hij heeft hem niet in de steek gelaten. Ja, Jezus zei wel aan het kruis, Vader, Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de Vader was niet in werkelijkheid weg van zijn Zoon. Ik heb op mijn hart, wacht even. Onder de worship, sorry vertaling, ik ga even afwijking, even een extra vers. Is ook een heel bekend vers, een Bijbelgedeelte. En die staat in Jesaja 43 vers 1. En toen ik in 2023 weer een hele grote operatie moest, in 2024 ook weer, maar in 2023 toen kreeg ik dit Bijbelvers. Want ik heb me toen heel veel zorgen gemaakt voor die grote open operatie waar ik doorheen moest gaan. En dit kwam zo persoonlijk tot mij binnen en ik hoop dat het jou vanmorgen ook echt mag raken. Er staat in Jesaja hoofdstuk 43 en ik lees vanaf vers 1. Wel nu dit zegt de Heere die jou schiep, Jacob die jou vormde, Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Lees het goed, hè? De rivieren worden niet weggehaald. De stromen, de strijd, de barrière wordt niet weggehaald. En soms moeten we er doorheen, maar hij zegt, ik ben bij je. Je zult niet worden meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben jouw God. De Heilige van Israël. Jouw redder. Even tot zover. Man. Als je vandaag nog naar huis gaat, met enigszins ook maar enige twijfel over wie jij mag zijn in Christus en hoe hij jouw redder kan zijn in jouw situatie. Man, dan ga niet naar huis zonder dat er met je gebeden is. Ik wil met jullie even nog gaan naar 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 20. Oh sorry, niet vers 20, 6. En ik lees eventjes vanaf vers 1. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 6. Ik lees vanaf vers 1. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook op toe de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u gehoord en op de dag van het heil, heil betekent redding, op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Nu is het nog genadetijd. Nu is er nog redding. Wij geven in geen enkel opzicht enig aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen we onszelf als dienaars van God. In veel volharding, in verdrukking, in noden in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Even tot zover. Weet je, het leven met de Heer is één groot avontuur. Met één grote belofte. Hoe talrijk de rampen ook zijn, uit die alle redt de Heer jou. En zelfs te midden van die rampen, te midden van de dingen die ons soms overkomen, wil Hij jouw rust zijn. Wil Hij jouw rots zijn. Midden in de storm mag jij sterk staan. En dan zullen mensen in jouw omgeving zeggen van, hé, waarom ben je zo rustig? Wat is er anders aan jou? Want jouw situaties zijn klaarblijkelijk niet anders dan de mensen van de rest van de wereld. Waar haal je die rust? Waar haal je die vreugde vandaan? En dan mag je wijzen op Jezus. Je hoeft niet te vertellen, ja, omdat ik dit zo goed doe, of omdat ik dat zo goed doe. Dat hebben we nu vanochtend al wel goed vastgesteld. Maar omdat Hij goed is. Je mag wijzen naar degene die goed is. Je mag wijzen naar degene die redt. En naar degene die ook hun wil redden. Amen. En ik wil afsluiten met Filippenzen 4, vers 6 tot en met 7. Heel belangrijk vers. En dat vers staat er omdat ons soms moeilijke dingen kunnen overkomen. Opdat ons rampen kunnen overkomen. Omdat we in problemen kunnen raken. Want als dat niet zo zou zijn, als ons allemaal gegarandeerd een rustige vaart was beloofd, met alleen maar welvaart, dan was dit vers overbodig geweest. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens, in een andere vertaling zegt, laat uw wensen, in alles door bidden en smeking, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, de rust van God, de shalom van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. Ik wil jullie vragen om even gewoon kort te staan. Want ik geloof namelijk dat iedereen rampen kent. Niemand, voor degene die kunnen staan trouwens hoor, even voor de goede orde. Ik wil niet iemand voor het hoofd stoten. Maar wanneer je kunt staan. Man, maak vandaag weer bewust de keuze om voor Hem te kiezen. Waar jij op dit moment ook doorheen gaat. Zeg vandaag weer ja tegen jouw redder. En vraag Hem, Heer, ik wil U leren kennen als mijn redder. Niet alleen maar van toen ik tot geloof kwam, maar ook nu, hier, in deze situatie. En ik kan getuigen vanuit mijn eigen leven, dat welke rampen jou ook overkomen, de Heer redt ze uit die alle. Ik wil met jullie even kort bidden. Dank U wel, trouwe Hemelse Vader, dat we hier als gemeente zo ook weer voor U mogen staan. Heer, dank U wel, Heer, voor het werk, Heer, wat U heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Heer, dank U wel, Heer, dat wij gereinigd en geheiligd zijn. Heer, dat we gerechtvaardigd zijn. Heer, door wat U heeft gedaan. Heer, omdat U goed bent. Omdat U van ons houdt. Omdat U ons al lief had voordat wij U lief hadden. Heer, we willen vanmorgen, Heer, daar weer gewoon echt bewust bij stilstaan. Heer, in onze levens volledig in Uw handen leggen. Heer, we willen U weer leren vertrouwen. Heer, help ons weer te bouwen op U. Midden in de storm, wat de situaties ook zeggen, Heer, dat we vasthouden aan de beloftes van Uw woord. Heer, dat we Uw woord weer openen in de storm. Heer, dat we weer luisteren naar Uw woorden die uit Uw mond komen. Heer, zodat wij bouwen op de rots, zodat wij sterk mogen staan. Heer, en wat ons ook overkomt, Heer, dat U erbij bent. Heer, dat U ons niet zult laten bezwijken. Heer, dat wij sterk mogen staan op U, omdat U sterk bent. Heer, ik bid een zegen voor ieder die hier vanmorgen is. Heer, dat ze een nieuw begin met u mogen ingaan. Heer, dat ze u echt mogen leren kennen in hun dagelijkse leven als u, als hun persoonlijke redder. Heer, en dat ze anderen mogen wijzen dat, op u, de redder. Heer, dat u ook hun wil redden uit hun situatie. In Jezus' machtige naam. Heer, en ik bid voor een wonder. Heer, wie maar ook een wonder nu op dit moment nodig heeft. Misschien zit je in een moeilijke situatie en misschien heb je momenteel geen werk. En je wil graag werken. Je bent op zoek naar een baan en je bent gaat van de ene teleurstelling naar de andere teleurstelling. Dan wil ik gewoon voor een wonder bidden. Heer, wilt u de deuren openen? Heer, want u wilt voorzien. Heer, wanneer uw woord zegt dat wij zullen de Heere dienen. Heer, u wil ons een huis geven. Misschien ben je al heel lang op zoek naar een woning en kun je geen gepaste woning krijgen. Heer, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heer, wilt u voorzien in het wonder van een woning. Heer, wilt u voorzien in het wonder van een baan. Heer, wilt u voorzien, Heer, in het wonder, Heer, van een hersteld huwelijk. Heer, wilt u voorzien in het wonder, Heer, van genezing, Heer, in een ziekte. In Jezus' machtige naam. Amen. God zegen. Als trouwens iemand gebed nodig heeft, persoonlijk gebed, iets met wil delen of wat dan ook, je staat er niet alleen voor. Je kunt gewoon naar broeders en zusters gaan. Je kunt even hier naar het kruis gaan aan het einde van de dienst. Ga niet naar huis zonder gewoon even naar God toegegaan te zijn. Want hij wil jouw persoonlijke redder zijn. Amen.